Ik wil graag bidden van tevoren. De Heer heeft mij een tekst gegeven die we gaan lezen en ik weet niet wat eruit gaat komen. Dus ik geloof dat God spreekt. Heer, dank u wel, Heer, dat u trouw bent. Heer, dat u een God bent van openbaring. Heer, dat u een God maakt die het woord leeft maakt. Heer, want u leeft. Heer, ik bid, Heer, dat we kunnen ontvangen wat we moeten ontvangen. Wat we kunnen horen, wat we moeten horen. Heer, omdat u spreekt. Heer, dank u wel, Heer, dat u mij de woorden zult geven. In Jezus' naam. Amen. Sla met me op, Matteüs 22. En ik zou je vertellen, ik was bezig met voorbereiden. Ik had niet zoveel tijd voor de voorbereiding deze week. En ik had tegen Henry gezegd van, Henry, ik ga maar een half uur dagje naar Emmer. En dan ga ik naar huis en dan ga ik iets aan de preek doen. Maar ja, zoals Henry al zei, van als je hard overloopt van passie, dan kan je niet stoppen. Dus ik was gewoon bezig op straat en ik had geen tijd meer om eerder naar huis te gaan. Dus toen had ik niks. Dus ik ben vanochtend heel vroeg uitgegaan. Ik zei van, Heer, spreek, want ik wil niet spreken wat ik moet spreken. Ik wil wat u zegt spreken. En toen ben ik begonnen met een stuk over eenheid. En dat is goed, daar ga ik misschien wel iets over vertellen. Maar ik weet niet wat er nu aan gaat komen. En ik was aan het nadenken over waar we mee bezig zijn de laatste tijd. Over de laatste reformatie. Over het op straat gaan. Het leven zoals in Handelingen. En toen liet de Heer me wat zien. En hij liet me ook zien door dit schriftgedeelte heen. Wat ook ontiegelijk belangrijk is. Want het is niet alleen maar op straat gaan. Het is niet alleen maar in de kerk zitten. In het gebouw zitten. Het is en op straat gaan en bij elkaar komen. Daar moet een balans in zijn. En in je gewone leven. Want niet iedereen is geroepen om op straat te lopen. Er zijn ook mensen die geroepen zijn om het op hun werk te doen. Of waar dan ook. In de praktijk in ieder geval naar buiten gericht. We zijn niet zoveel mensen. Hè? Kom eens allemaal staan. Ga eens in de kring staan. Even kijken hoe jullie dat doen. Ga staan. Ga eens in de kring staan. Geef elkaar een hand. Ga in de kring staan. Nee, ik blijf even buiten. Ga maar even in de kring staan. Nee, ik wil even zien hoe jullie een kring maken.
Nou, wie heeft er een passer?
Ik wil zien hoe jullie een kring maken.
Oh, zo natuurlijk, hè?
Amen, dat heeft Danielle precies goed. Want de meesten gaan allemaal naar binnen gericht staan. Dat is hoe men kerk beleeft. Nee, zoals Danielle staat. Zo moeten jullie gaan staan. Draai maar om. Wat heb je nu? Nu heb je een kring. Je bouwt op dezelfde rots. Jezus Christus. Je bent met je broers en zussen. Maar je bent wel naar buiten toe gericht. Amen?
Amen.
Want we zien elkaar vaak zat, toch?
Ja.
Amen. Oké, ga lekker zitten.
Leuk.
Flauw, hè, van mij. Flauw, hè? Maar het is wel waar. Goed, Matteüs 22. Vanaf vers 1. En Jezus antwoordde en sprak opnieuw tot hen door gelijkenissen. Tot hen is onder andere tot de discipelen en tot de menigte. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een zeker koning die voor zijn zoon een bruiloft bereid had. En hij stuurde zijn slaven erop uit om de genodigden voor de bruiloft te roepen. Maar ze wilden niet komen. Opnieuw stuurde hij slaven erop uit, anderen. En hij zei, zeg tegen de genodigden, zie, ik heb mijn middagmaal gereed gemaakt. Mijn ossen en de gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed. Zou iemand nog een glas water voor mij willen pakken? Ik heb dorst. De glazen dan hier. Aan alle dingen zijn gereed. Kom naar de bruiloft. Maar zij sloegen er geen acht op en gingen weg. De een naar zijn akker, de ander naar zijn zaken. En de anderen grepen zijn slaven, behandelden hen smadelijk en doodden hen. Toen de koning dat hoorde, werd hij boos. En hij stuurde zijn legers, bracht die moordenaars om en stak hun stad in brand. Toen zei hij tegen zijn slaven: de bruiloft is wel bereid, maar de genodigden waren het niet waard. Dankjewel. Vers 9. Ga daarom naar de kruispunten van de landwegen en nodig er voor bruiloft zoveel uit als je maar zult vinden. En die slaven gingen naar de wegen, verzamelden alle die ze vonden, zowel slechte als goede mensen. En de bruiloftszaal werd gevuld met gasten. Toen de koning naar binnen was gegaan om de gasten te overzien, zag hij daar iemand die niet gekleed was in bruiloftskleding. En hij zei tegen hem: vriend, hoe bent u hier binnengekomen terwijl u geen bruiloftskleding aan hebt? En hij zweeg. Toen zei de koning tegen de dienaars: bind hem aan handen en voeten, neem hem mee en werp hem uit in de buitenste duisternis. Daar zal gejammer zijn en tandengeknars. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Heel bijzondere gelijkenis. Je moet altijd uitgaan als je zo'n gelijkenis leest. Van wat zijn nou de partijen? Wat bedoelt Jezus nou? Wat bedoelt onze Heer nou daarmee? Hij stuurde zijn slaven erop uit. Wie zijn dat? Amen. Dat zijn zijn dienstknechten. Zijn dienaars, dat zijn zijn discipelen. En als je dan leest verder, hè, dan zie je van de genodigden. Wie zijn dan de genodigden voor de bruiloft?
Ik denk de mensen die nog niet een harde Jezus hebben gegeven.
Amen. Ja, zeker. En waarom staat er in de schrift zowel goede als slechte mensen? Zijn mensen goed?
Nee.
Nee. Waarom zeg je dan toch zowel goede als slechte mensen?
Omdat God iedereen gelijk is.
Ja, Jezus
oordeelt. Amen. 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 Zowel dus mensen die misschien heel veel goede dingen doen voor andere mensen, of zowel mensen die moordenaars zijn, waarvan wij vinden dat ze niet goed zijn. Gelukkig is God anders. En dan komt er een opmerkelijk stuk. Nou, bruiloft, dat geloven we wel. Hey, we weten wel wat dat is. Dat is natuurlijk de vereniging van de bruid met zijn bruidegom. Nee, weet je het niet? Oké, okay. Oh nee, je bent nog niet getrouwd, hè? Goed. De bruid, dat zijn wij, hè? De gemeente, dat weten we. En de bruid is Jezus Christus. Maar op een gegeven moment is er een tijd dat wij er als discipelen op uit worden gestuurd om goede en slechte mensen te verzamelen voor het bruiloft, voor het koninkrijk. Op een gegeven moment komt er een tijd dat mensen niet meer willen. Dus je kunt je krom lopen op straat om mensen te winnen voor het koninkrijk. Maar op een gegeven moment komen er geen mensen meer. Want wij zijn discipelen, wij doen wat de Heer zegt. En je merkt gewoon, er komt geen sikke pitpit op bekering, er is geen vrucht. Ik zeg het even in dit voorbeeld, hè. Want dat is dus niet alleen waard, dus ook op je werk en op school en waar dan ook in je leven. En als die tijd aangebroken is, dan zegt de Heer waarschijnlijk precies wat hij zegt. En nu ga overal heen waar je ze maar kan vinden en verzamel ze. Misschien wordt er wel tegen jou gesproken, je moet daarheen of je moet daarheen. Let daarop. En dan staat er dat die zaal gevuld is. En dan ziet hij iemand zonder bruiloftskleding. Hoe kan dat nou? Hoe kan het dat iemand Gods koninkrijk binnenkomt en toch geen bruiloftskleding aan heeft? Wie zou dat weten? Wie verstaat dat? Als je Gods koninkrijk binnenkomt op bruiloftsfeest, dan betekent het sowieso één ding: je bent gevuld met Heilige Geesten. Je hebt je hart aan de Heer gegeven. Je bent gedoopt in Christus. En toch heeft hij geen bruiloftskleding aan. Hoe kan dat? Hij is wel gedoopt. Anders zou hij op de bruiloft zijn. Anders zou hij niet op de bruiloft zijn.
Hij heeft het werk van de Heer niet gedaan.
Hij is niet gehoorzaam geweest.
Maar dan blijf je kruipen toch?
Nee, hij is gevuld met Gods geest. Dit is de praktijk van Matteüs 7, vers 20, 21. Zoek hem maar op. Ik zoek hem even bij. Dit is gewoon wat nu in mijn hoofd komt. Vers 21. Matteüs 7 vers 21. God herkent ze. Deze man was dus binnengekomen in het koninkrijk, had de werken wel gedaan, maar was niet gehoorzaam geweest aan God zelf. Want wat ik net gelezen heb toen we de dienst openden, en daar kreeg ik een openbaring over, en dat wil ik graag met jullie delen, en toets het alsjeblieft. Galaten 3 vers 37 zegt dat je bekleed hebt met Christus. Als je je bekleed hebt met Christus, dan heb je dus je eigen vieze kleren afgedaan en heb je de klederen van het heil aan. Dan ben je dus gedoopt en gevuld en met de geest, maar leef je ook niet alleen. Niet alleen heb je mooie kleren aan, maar je doet ook wat hij zegt. Het is en-en. Het is nooit, oh, hij heeft kleren aan, dus hij mag daar komen. Nee, het is altijd geloof en werken. Het is nooit alleen geloof en het is nooit alleen werken. Het is altijd allebei. Zo is het ook met de tijd die wij hier op aarde doorbrengen. Wat ik zie is de aansporing om de straat op te gaan, om zieken te genezen, de handen op te leggen, zorg te genezen en een evangelie te verkondigen. Dat is goed. En dat is iets wat we gewoon veel te veel missen op dit moment, wereldwijd. En wij ook. Dus ik vind het goed om daarin praktisch te worden en ook praktisch mensen te discipelen. Maar het is niet het enigste. Er is nog steeds een stuk onderwijs nodig. Er is nog steeds onderwijs nodig om volwassen te worden. En dat is niet alleen maar door de praktijk heen. Ik heb het zelf meegemaakt gisteren. Ik heb gisteren zelf meegemaakt dat we met vele mensen gesprek hebben gehad. En dat ik zag dat er op een bepaald moment nog heel veel onvolwassenheid was. En waardoor nog geen kennis was van het woord van God. Waardoor de mens niet bereikt kon worden die bereikt moest worden. En dat is geen kritiek van mij, helemaal niet. Het is juist een constatering om juist hierin fervent te worden, vurig te worden en gepassioneerd te worden. En vooral niet te stoppen met op de straat te gaan, want dat moeten we blijven doen. Maar doe het nou alsjeblieft en. Dus heb de praktijk, maar leer ook van, hoe moet je het doen? Leer van een volwassen broeder of zuster. Niet alleen van mij. En toets. En heb gewoon het woord van God in oog. En daarbij genomen, het allerbelangrijkste is, als jij een discipel van Jezus bent, en dat zijn we hier of willen we zijn, luister altijd naar zijn stem. Als 30 man voor jou gaan staan, vol vuur, en zeggen van, ik moet de straat op, ik moet de zieken genezen en ik moet dat en dat. Zegen ze. Maar als God tegen jou zegt, joh, ik wil graag dat jij de kopjes gaat afwassen. Ik zeg maar even wat. Is dat net zoveel waard? En het is altijd wat het woord van God zegt. En dat is een waarheid als een koe, zeg ik altijd. Aan de vrucht ken je de boom.
Nee, je kan het zo zien. Als je een kopje hebt, als ze beeld met koffie.
Nou, kijk, het gaat even niet om dat praktische voorbeeld. Maar het gaat wel op het moment dat jij, op het moment dat jij gehoorzaam bent aan God, is dat al vrucht. Vrucht is ook een vergroting van het koninkrijk. Maar het is ook vrucht als jij doet wat de Heer zegt. Alleen, we zijn er als mens en als gelovigen heel sneaky geworden. Ik zeg het maar even zo. Dat wij ons heel snel verbergen achter van... Oh, ik doe de kopje zo hoor.
Ja, precies.
Of, laat mij maar. En vervolgens doe je niks. Of doe je misschien wel de kopjes, maar was niet eigenlijk de opdracht die God jou gaf.
Maar andersom.
En andersom ook. Dus... Het allerbelangrijkste is, en wat ik denk wil overbrengen, wat God wil overbrengen, is dat we één punt naar hem luisteren, naar wat hij te zeggen heeft. Dat we gehoorzaam mogen zijn naar wat hij te zeggen heeft. En tegelijkertijd moeten we openstaan, ik zeg het even heel grof, maar ik wil het toch wel even zo zeggen. Dat we openstaan voor een schop onder onze kont, om eens een keer wat te gaan doen, wat God zegt. En dat neemt niet weg, en daar ben ik het ook mee eens, dat iedereen die zegt van ja, maar wacht even, de straat, nee, dat is echt niet voor mij, dat doe ik niet. Iedereen moet dat een keer gedaan hebben. Als je dat niet hebt gedaan, dan kan je het niet over oordelen. En dat is hetzelfde met zelfhulp. Als we in de zelfhulp zitten en iemand heeft nog nooit het woord gehad, ja, dat kan ik niet hoor, dat heb ik nog nooit gedaan. Nou, dan moet je het eens een keer gaan doen. En profiteren over iemand. Ja, maar dat kan ik niet. Ik kan toch niet zomaar profiteren? Oh nee. Iedereen kan profiteren. Weet je dan niet dat je Gods tempel bent? Dat de geest van God in jou woont? Ja, maar ik heb dat nog nooit gedaan. Oké. Als je een broer of zus tegenkomt, die zegt tegen jou... Ja, maar ik heb dat nog nooit gedaan. Dan ben jij op dat moment discipelmaker. Dan ga ik het voordoen. Ja, maar... Ja, doe maar voor.
Je hebt moeten leren fietsen.
Ik bedoel... Ik weet zeker dat Simon het met me eens is. Wij zijn elektricien. We weten daar wat van. Dat hebben we geleerd allemaal. Maar op het moment dat je het geleerd hebt en je hebt nog nooit een schroevendraaier in je hand gehad bij een stopcontact en ze zeggen dat je gaat een stopcontact maken, dan gaat het mooi fout.
Ja.
Toch? We lopen stage, we leren het van iemand en vervolgens gaan we het doen. Maar dat is niet anders dan met discipelen. Dat is precies hetzelfde. Dus vanaf nu gaan we niet meer zeggen... Ja, je mag wel zeggen, heb ik nog nooit gedaan. Maar dat betekent dat je op dat moment dat mag gaan doen. En degene die met je in gesprek is daarover, of het nou je celleider is of een medecellid, die mag dan gaan discipelen. Maar, daar blijft wel, dat als je erover praat met elkaar, is dat goed. Want het woord van God zegt dat elk schriftwoord nuttig is om te weerleggen, te onderwijzen, enzovoort, enzovoort. Maar op het moment dat jouw kennis tekort schiet, omdat je niet weet hoe het zit, volgens het woord van God, heb je onderwijs nodig. Ga dan niet zitten wachten totdat ik dat onderwerp een keertje aanbreek, of de celleider. Maar ga zelf zoeken. Komt het er niet uit? Bel. Vraag. Paulus liep tegen hetzelfde probleem aan. Drinken jullie nou nog steeds melk? Je had onder tijd al lang leraars kunnen zijn. Jullie weten dat als je spreekt, net zoals ik nu spreek, dan ben ik leraar, toch? Of niet? Hoe lang heb ik nou al voor jullie gesproken? Je had al lang leraar kunnen zijn. Wie wil volgende week preken? Begrijp je? Ik noem maar even wat. Ik heb het nu al redelijk vaak voorgedaan, dacht ik. En zo willen we verder gaan. We willen mensen uitdagen, maar laten we ons alsjeblieft niet meer verstoppen achter van ja, dat kan ik niet of dat wil ik niet of wat dan ook. Het allerbelangrijkste is dat je nooit kan oordelen of je iets niet kan voordat je het gedaan hebt. En dat wil niet zeggen dat op het moment dat jij, oké, dan ga ik wel een keer die straat op, even als voorbeeld, en je wordt gemotiveerd doordat je ziet dat mensen genezen, want het gebeurt gewoon, want God werkt door jou heen. Jij, niet jij doet het, maar God door jou heen, omdat hij hier woont. En je hebt dat gedaan, en nou, daar raak je enthousiast van, maar het best nog een keer. Het kan toch nog best zijn dat het op straat gaan nog steeds niks voor jou is. Het kan zijn dat jij een gave hebt die nog veel beter is, die gebruikt wordt in het Koninkrijk van God. Maar totdat je het niet gedaan hebt, kun je er niet over oordelen. En ik wil echt iedereen uitdagen van ga een keer mee. Kijk, het is overduidelijk, en dat weten we ook allemaal, dat erkennen we ook, dat Henry is een evangelist. Overduidelijk. Zwart, wit, niet anders, niet zeuren, gaan. Dat zegt hij. En daar heeft hij gelijk in. Betekent niet dat iedereen zo is. Maar laten we wel leren van zijn gaven als evangelist, zodat wij het ook een keer in praktijk kunnen brengen. Leer van mijn gaven als leraar zijnde, zodat je het kunt gebruiken om mensen andere dingen te leren. Vul maar in verder. Maak even niet uit wie het is of wat voor poppetje. Maar daar is het voor bedoeld. Wat mij ook te binnen schoot vanmorgen was 1 Korinther 12, waarin het gaat over de verschillende gaven. Apostel, herder, leraar, evangelist, profeet. Waarom zijn die gaven er? Om de heiligen toe te rusten. Niet om podiumkunsten te veroorzaken. Van kijk eens hoe goed ik kan profiteren. Of kijk eens wat ik je allemaal kan leren. Of kijk eens wat, vul maar in. Nee, ze zijn vooral bedoeld, soms voor menigte, maar heel vaak is het bedoeld om één op één het onderwijs of de kennis over te dragen. En op het moment dat jij weet van jouw leven dat jij tekortschiet op één van deze gebieden, of dat God is je altijd aan het trainen, hè? Ik heb twee keer in mijn leven heb ik een hoorbare stem van God gehoord. En dat hij zei tegen mij, ik zelf zal je trainen. En dat heb ik gemerkt in mijn leven. En dat doe ik nog steeds, want ik ben er nog niet, hoor. Ik ben er nooit. We zijn altijd bezig. Maar één ding weet ik wel. Is dat als God je traint, dan ga je door verschillende fases van jouw geloofsleven heen, van je discipelschap heen. En de ene keer is het veel meer gebaseerd op bijvoorbeeld lofprijs en aanbidding. En de andere keer is het veel meer gebaseerd op het woord van God, kennis ineens, dat je een woord van kennis hebt, of dat je een woord hebt voor iemand. En weer een andere keer is dat je dan toch een keer die straat op gaat, dat je zegt, wauw, weet je, de mensen, weet je, ze genazen toen ik voor ze bad. Dat is kicken. Dat is gaaf. Daarom moet de kickstart genoemd. En weer een ander, die gaat voor in het dienen. En ik zou je vertellen, dat dienen, dat vind ik persoonlijk een van de grootste gaafs die er zijn. Dat is echt gaaf. Dienen, zowel in praktische vorm, als in je celgroep ondersteuning bieden. Dat jij aan het eind van de cel even helpt de kopjes op te ruimen. Dat je even helpt het netjes maken. Dat je de gastheer, gastvrouw even ontlast. Weet je hoe belangrijk dat is? Denk niet dat dat een mindere gave is als een woord uitspreken voor iemand. Denk niet dat het beter is of minder is dan de straat op gaan en mensen genezen. Denk dat niet. Dan ben je echt verkeerd bezig. Voor God is alles gelijk. En ik geloof dat God dit wilde zeggen. Misschien kort. Maar ik denk dat we doordrongen moeten zijn van het feit dat nooit één ding wat uitgelegd wordt door wie, wat, welk, iets dan ook, dat dat het is. Want dan zit je volkomen fout, zeg ik even. Alles mag in balans zijn. Alles. En ik wil jullie aanmoedigen, want daar schort het aan bij ons in de gemeente. Dat weet ik. En ik heb dat echt ook te danken aan Danielle, die zeer vurig is daarvoor. Dat we schieten nog tekort op dit moment in het praktisch uitstappen naar mensen toe. En dat gaan we leren. Dus ik wil iedereen hier aanmoedigen om ook in jezelf op te motiveren. Van kijk een aantal lessen. Hè, en de cellen zal wel kijken tot hoeveel jullie gaan. Zo, tot 6 geloof ik is aan mijn hoofd gezegd. Tot en met les 6 is wel belangrijk om te zien. Sowieso. Dat minimaal. Kijk ernaar en ga een keer mee. En je hoeft niet elke keer mee. Ga een keer mee. Want het is nodig om een keer die ervaring te hebben. Wat er nou gebeurt. Hoe dat nou gaat. En het is best lastig. Het is best een drempel om soms mensen aan te spreken. Maar aan de andere kant, dan weet je gelijk nog hoeveel mensenvrees je hebt. Want wat is mensenvrees? Angst voor mensen. Maar dat betekent dat je meer ontzag voor mensen dan voor God hebt. En in Spreuken staat, het begin van wijsheid is ontzag voor de Heer hebben. Vrezen voor de Heer hebben. Dat is ontzag voor God. En ontzag voor God gaat altijd boven ontzag voor mensen uit. Dat zou zo moeten zijn. En het is een goed iets om daar eens aan te gaan werken. Want er staat ook geschreven in Johannes, in 1 Johannes staat er, de volmaakte liefde drijft de vrees uit. Op het moment, en dat gaat nog veel verder, lees het maar in de context. Het gaat ver, want God is echt radicaal. Op het moment dat jij dat niet kan opbrengen, dan staat er dat je de liefde van de Vader niet hebt. Wow, heftig. Ja, maar ik hou van God. Nee hoor, staat er. Dat is wat de Engel anders zegt. En ik denk dat we daarna mogen kijken. En ga mee, ga een keer mee en vertel je getuigenis. Want het is goed om getuigenis te vertellen. Maar, tenminste, wat ik denk wat een ideale gezondagsviering zou moeten zijn, lijkt een beetje op wat we nu hebben gedaan. De Heer prijzen, aanbidden, getuigenissen vertellen van wat God die week in ons leven heeft gedaan. En vervolgens voor elkaar, precies. En vervolgens onderwijs. Zodat je weer verder kan. Je kan ontwikkelen. En als gelovige, als discipel van Jezus. Niet alleen gelooft, maar ook doet. Want het is altijd geloven en werken. Nooit één zonder het ander. En één ding wil ik je echt meegeven. Door dit, door een bepaalde beweging, door mensen die ook in zo'n beweging een religieuze bril opzetten, want die zijn daar ook, kan de genade van God in het gedrang komen. Want God heeft zoveel genade voor jou en voor mij. God houdt zoveel van jou en voor mij. Als je het niet kan of je valt, dan word je niet afgeschoten. Want hij houdt van je. Sta maar weer op. Ga gewoon verder. God heeft genade voor jou en voor mij. Tot de tijd, wat we lezen in Matteüs 22. Dat het tijd is om iedereen binnen te halen. Dat zegt de Heer. Amen. Toets de woorden, alsjeblieft. Zullen we gaan staan? Gaan we danken. Heer, dank u wel dat u goed bent. Dat u van ons houdt. Dat u een heilig God bent. U bent streng, rechtvaardig, maar toch genadig. Heer, dank u wel, Heer, dat u ons vrijgekocht heeft. Door uw bloed. Op de kruis van Golgotha. Heer, dat u de straf die ons toekwam volledig van ons afgenomen heeft. Heer, dat we schoongewassen zijn. Heer, dank u wel, Heer, dat u onze zonde heeft afgewist, Heer. Heer, en dank u wel, Heer, dat we mogen leven, mogen gaan uitstappen en leren discipel te zijn, Heer, zoals u wil dat we discipel zijn. Heer, want als we een goede discipel zijn, dan zullen we echt op de leermeester gaan lijken. Heer, ik wil iedereen zo zegenen in de naam van Jezus. Heer, en dank u wel, Heer. Heer, dat u over ons waakt. Dat u ons beschermt. Heer, en dat uw liefde naar ons toe komt, elke dag weer opnieuw. Dank u wel, Heer, dat u in ons woont, ons nooit verlaat. En dat u ons zegent waar we gaan of staan. In Jezus' naam. Amen. Thank you.